Dit is Drang naar Samenhang, de podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Rolf Zwaan.
En ik ben Anita Eerland.
Nou, we zijn nog steeds aan het opruimen. Mm-hmm. En vandaag was aan de beurt de drankkast.
Ja.
En daar vond ik liqueur, die had ik ooit gekregen van een Chinese promovenda. Het is een Chinese liqueur. Gemaakt van rijst en nog wat dingen. Het bleek heel duur te zijn, zag ik vandaag ook.
En je hebt er maar liefst twee flessen van.
Ja, hele mooie blauwe flessen. Maar ik vond het een beetje een aparte smaak hebben. Ik kon er niet zoveel mee.
Ik weet ook niet precies waar het naar smaakt. Het heeft een heel uitgesproken smaak, maar het lijkt... ja, maar ook niet echt natuurlijk naar rijst die je zo eet.
Nee, maar ik dacht ik ga even opzoeken sinds we tegenwoordig van de cocktails zijn. En je kunt hem dus heel goed gebruiken in cocktails.
Hoera.
En nu hebben we er dus eentje. Meestal zitten we aan de thee, maar nu dus... Het is nu trouwens ook bijna 9:30 s'avonds.
Mag wel,
normaal nemen we veel eerder op.
Ja, maar we zitten dus vanwege die verbouwing een beetje krap in de tijd. Dus
ja,
we moeten
klopt.
Steeds gaatjes vinden in onze agenda's om... de podcast voor te bereiden en op te nemen. Mm-hmm. Dus daarom zitten we nu hier wat later. Ja, hoe heet deze cocktail ook alweer?
De Beijing Brûlée.
Ja, nou, ik wist de naam niet meer, maar wel wat erin zit. Dus er zit die Chinese liqueur in.
Ja, 46% alcohol of zo. Ja.
Oeh, zeg dat nou niet. Moeten we nog beginnen. Oh. Even kijken, wat zit er in? Frangelico, dat is de hazelnotenlikeur. Ja. En dan passievruchtensap. En er moest eigenlijk appelsap in, maar dat hadden we niet. Dus nu zit er ook cranberry sap in. Daardoor is hij iets roziger uitgevallen dan op het plaatje.
Van het gele voorbeeld. En we hebben ook geen eiwit gebruikt, want dat wilde jij niet.
Nee, maar volgens mij voegt dat qua smaak niet echt veel toe. Het maakt het iets romiger en een beetje wat dikker en schuimiger. Maar ik vind het gewoon een vies idee om rauw eiwit in mijn drinken te doen.
Ja, nou ja, dus we hebben een Beijing Brûlée en min 2 ingrediënten.
Ja.
Maar op zich is hij best wel lekker. Dus we zien wel hoe goed we erop gaan, deze aflevering.
Als er deze week geen aflevering online staat, dan is het dus mislukt.
Inderdaad, dan liggen we met een kater in ons half verbouwde huis. Maar goed, even over tot de orde van de dag. We hadden vorige week, bespraken we een artikel,
mm-hmm.
dat het had over het I-frame en het S-frame. En het idee was dat gedragswetenschappers zich altijd bezighouden met... kleine dingetjes die dan het gedrag moeten beïnvloeden. Dus je doet wat oefeningen of weet ik veel. Je hebt een bepaalde reclamecampagne. Ja, en op die manier blijven de grote bedrijven dan buiten schot.
Ja, en je had het over I-frame en S-frame. En dus het I-frame, dat zijn studies naar interventies op individueel niveau. Dus dat zijn dingen zoals nudges of een reclamecampagne om het gedrag van mensen te veranderen. En
ja,
dan
klopt.
Dat S-frame is meer gebaseerd op het systeem, veranderingen van het systeem.
Dat klopt, ja. Ja. En er stond een artikel in de New Yorker deze week. En daar ging het ook een beetje over dit soort onderzoek. En toen zei dus een econoom aan de Universiteit van Chicago... Ja, dat onderzoek, dat is toch onderzoek waar CEO's van houden. Het is schattig, het raakt niet echt aan hun macht en het doet alsof het het juiste doet.
Ja, dus en dat is inderdaad precies dat idee van daarmee blijven hele grote ingrijpende veranderingen min of meer buiten schot.
Ja.
Want het lijkt te suggereren dat we met allerlei kleine gedragsveranderingen op individueel niveau ook wel problemen kunnen oplossen.
Ja, dat klopt. En nu zei ik in de vorige aflevering, ik ben wel benieuwd wat de commentaren zijn. Want dit is een, wat ze noemen een target article, waar dan andere auteurs, dus gedragswetenschappers in dit geval, op kunnen reageren. Maar wat ik niet wist, was dat die commentaren er al waren. Dus dat zag ik pas nadat de aflevering online stond. Over die commentaren gaan we het dan vandaag hebben.
Ja.
Wat vonden mensen nu van dat artikel? En wat vonden de auteurs weer van de kritiek die zij kregen of van de commentaren?
Mm-hmm.
Nou liepen die commentaren natuurlijk nogal uiteen. Van mensen die het eens waren met de auteurs, tot mensen die het er totaal mee oneens waren, tot mensen die vonden dat de auteurs niet ver genoeg waren gegaan. Dus we zullen daar wat voorbeelden van geven en dan bespreken hoe de oorspronkelijke auteurs, George Lowenstein en Nick Chater, daarop reageren.
Ja, precies. Nou, ik heb als eerste een commentaar gelezen dat Het is van onderzoekers in Australië, Bingley en nog een hele reeks aan onderzoekers. En zij vonden eigenlijk dat er nog een derde frame moest worden toegevoegd. Dus de oorspronkelijke auteurs hadden het over I-frame en S-frame. En zij zeggen, ja, er ontbreekt eigenlijk nog iets. En dat zou je het G-frame of group frame kunnen noemen. Nou, we hebben het in deze podcast al heel vaak gehad over het feit dat wij als mensen sociale dieren zijn.
Uh-huh.
En dat als je het gedrag van mensen in isolatie onderzoekt, dus mensen individueel onderzoekt, dat je dan eigenlijk onvoldoende informatie krijgt om de mens als geheel te begrijpen.
Ja.
Omdat wij deel uitmaken van een groep. En dat deel uitmaken van een groep vormt ook ons denken en ons gedrag. Dus als je dat buiten beschouwing laat,
mm-hmm.
ja, dan krijg je eigenlijk te weinig informatie. Je laat belangrijke informatie die nuttig kan zijn achterwege. Dus deze Australische onderzoekers zeggen, ja, als je dus problemen wil oplossen met alleen het I-frame, dan ga je het niet redden.
Nee.
Maar alleen focussen op het systeem, dus het S-frame, dat is ook onvoldoende. Want dan kijk je niet naar de interacties tussen groepen. Die mm-hmm. ook weer belangrijk zijn voor hoe mensen omgaan met bepaald beleid bijvoorbeeld. Dus daarom pleiten deze onderzoekers voor dat extra frame, dat G-frame. En ja, zij zeggen, dat is belangrijk. Daarmee krijgen we meer informatie. Dus als we problemen willen oplossen, dan moeten we die laag eigenlijk toevoegen.
Mm-hmm.
En dat idee van dat G-frame is gebaseerd op de social identity approach. En dat komt uit de sociale psychologie. En eigenlijk is het idee erachter dat alles wat we doen, dus onze perceptie, onze gedachten, ons gedrag, emotie, dat is allemaal gevormd door sociale interactie. En sociale verandering kan alleen maar plaatsvinden als we als individu gesteund worden door de groep waar we deel van uitmaken. Dus daarom is het zo belangrijk om dat aspect ook mee te nemen in, in benaderingen voor gedragsverandering.
Ja, ja, dat is interessant. En daar komen we nog op terug, neem ik aan dan. Hè? Dat in wat de auteurs daar dan van vinden, de oorspronkelijke auteurs.
Ja, wat zij er eigenlijk van zeggen, ja. En zij, die Australische onderzoekers zeggen trouwens ook nog dat het feit dat veel studies met het I-frame zulke kleine effecten hebben, dat komt door het buitenbeschouwing laten van de groepen.
Ja, ja.
Nou ja, dat zou kunnen. Dat kun je natuurlijk claimen.
Ja.
In andere commentaren worden weer andere redenen aangedragen. Maar de oorspronkelijke auteurs van het artikel dat we vorige week hebben besproken, nou, die hebben hierop gereageerd en die zeggen, ja, dit is een heel interessant idee. Maar we denken dat het beter is om het toch te houden bij het I-frame en het S-frame. En dan te bedenken dat je met studies op het gebied van het I-frame ook groepen mensen in plaats van individuen kunt bestuderen. Dus zij zeggen eigenlijk dat idee van die groepen integreren of schuiven we onder het I-frame. Dan doen we toch iets met jullie punt, want er zit misschien wel wat in, maar dan hoeven we niet een nieuw frame te adopteren.
Nee, en nou ja, op zich is dat ook wel een goed wetenschappelijk principe. Dat je je theorie zo simpel mogelijk wil houden. Parsimony, hè, zo spaarzaam mogelijk. Dus dan snap ik wel dat er wel heel goede argumenten moeten zijn voor zo'n derde niveau, voordat je dat wil aannemen. Als je het op een andere manier kunt verdisconteren, is dat misschien eigenlijk beter.
Ja, ja, eigenlijk heb je nu, je zegt dat je nog steeds twee frames hebt, maar dat ene frame heeft eigenlijk dan twee benaderingen. Dus in feite komt het op hetzelfde neer. Maar het heeft natuurlijk wel implicaties voor het onderzoek dat je doet. Als je zegt, we gaan I-frame onderzoek doen, maar dan op groepsniveau.
Ja.
Dan moet je wel op een andere manier onderzoek doen. Want nu heel vaak met labstudies of online studies bestudeer je individuen en niet groepen.
Nee, maar dus dat kan wel in principe.
Ja, dat kan wel. Maar dat maakt het wel allemaal ingewikkelder.
Mm-hmm.
Wat dus geen reden is om het niet te doen, maar goed.
Ja, het tweede commentaar wat we even wilden bespreken, dat is eigenlijk een van de meest negatieve. En het is ook van iemand die zich aangevallen voelt, hè, wiens onderzoek eigenlijk ter discussie staat. En hij zegt, wat die auteurs doen, dus Chater en Lowenstein, is ze bieden eigenlijk een complotverhaal aan. Wat zij hebben is een complotverhaal. Want ze zeggen dat beleidsproblemen eenvoudig zijn en dat er simpele oplossingen zijn, maar de obstakels zijn de actieve en gecoördineerde pogingen om S-frame hervormingen tegen te gaan.
Ah, dus zij zien daar een samenzwering in van het systeem en bedrijven en politici om maar niet te veranderen.
Ja, dat klopt.
Ah.
Ja, dat zeggen zij. Dus ze zeggen van, jullie zijn complotdenkers, want jullie denken van dat die bedrijven slechte bedoelingen hebben.
Ja.
Dus dat is interessant in het kader van onze podcast, hè, van waar we het vaak over hebben. Ja, zegt Sunstein, de auteur van dit commentaar. Jullie veronderstellen dat er een groep is van machtige mensen die manipuleren. En die manipulaties die hebben dan tot gevolg dat de aandacht verlegd wordt naar het iframe. En dat zij hun machtsposities alleen kunnen behouden als er dus geen oplossingen op het niveau van het S-frame doorgevoerd worden. En deze machtige personen, volgens jullie complotverhaal, hebben dan gedragswetenschappers ingeschakeld die uiteindelijk pionnen en slachtoffers blijken te zijn en onbewust bijdragen aan het mislukken van die voor de hand liggende oplossingen.
Mm-hmm.
En dan zeggen ze, ja, dat is eigenlijk, zegt dus Sunstein, dat is eigenlijk complotdenken. Want het is inderdaad wel waar dat machtige groepen zich vaak verzetten tegen gewenste verandering, maar het zou ook zo kunnen zijn hier dat we te maken hebben met dat verschillende groepen verschillende afwegingen maken en dat er redelijke meningsverschillen zijn. Met andere woorden, die grote bedrijven zijn niet slecht, die willen ook een oplossing, maar die hebben een iets andere invalshoek.
Ja, hun eigen portemonnee.
Ja, nou ja, hij zegt dus ja, want er zijn nu eenmaal geen eenvoudige oplossingen voor problemen die worden veroorzaakt door klimaatverandering, obesitas, pensioenbeleid, gezondheidszorg, privacy en plastic afval. Maar het goede nieuws is wel dat de gedragswetenschap significante vooruitgang kan boeken en ook boekt bij elk van deze ontwikkeling, zegt deze commentator. Hè. Overigens kan een van de manieren waarop dit kan worden bereikt individueel gedrag zijn. Dus daarmee verbeter je ook het leven van mensen en dat is toch goed. Dus gedragswetenschappers zoals ik, die commentator zelf, die streven naar begrip van dit gedrag en naar verbetering van dergelijke doelgerichtheid, verdienen lof, geen berisping. Zoals sommige overheidsfunctionarissen zeggen, beter is goed.
Ik vind daar wel van alles van.
Dus eigenlijk, hij voelt zich aangevallen en hij zegt, je kan gewoon redelijke meningsverschillen hebben. En wat wij doen, het proberen te begrijpen hoe individuen beslissingen nemen, dat verdient lof, niet berisping.
Ja, maar hij noemt twee dingen die ik zelf in ieder geval heel anders heb begrepen. Dus ik heb niet begrepen uit het originele artikel dat er gezegd werd dat er makkelijke oplossingen zijn. Volgens mij zeggen ze juist dat het heel complexe problemen zijn.
Ja. Ja, dat klopt. Ja. Maar ze zeggen wel dat S-frame oplossingen goed zouden moeten werken.
Ja.
Dat zeggen ze wel.
En verder zeggen ze ook niet dat I-frame oplossingen niet helpen of zo. Maar ze zeggen gewoon, als het werkt, dan is het zo weinig dat we daarmee niet die problemen gaan oplossen. Nee. Dus ja, volgens mij zeggen zij helemaal niet, die boeken geen vooruitgang, dus daar moeten we niks mee.
Nee, precies. Dus we komen hier nog op terug wanneer de originele auteurs, gaan reageren op dit commentaar. Maar eerst nog even wat andere commentaren. En daarvoor eerst nog even een cocktail update. Ik drink er bijna niet verder op, want ik krijg haast kippenvel van ellende als ik een slok neem.
Ja, ik wil ze eigenlijk ook even ergens anders neerzetten, want die geur is gewoon
weeg, ja. Ik ben er geen fan van.
Zal ik het heel even buiten zetten?
Oké, dan zet ik even de opname uit. Nou, na deze cocktailinterventie kunnen we weer verder. We zitten nu aan het water.
Ja, dat is wel beter, denk ik, voor de kwaliteit van de lucht hier, maar waarschijnlijk ook voor de podcast.
Mm-hmm.
Een volgend commentaar, of eigenlijk, ik heb verschillende commentaren gelezen die allemaal over min of meer hetzelfde punt gingen.
Mm-hmm.
Namelijk de vraag of die iframe interventies nu echt wel zo ineffectief zijn. En er waren eigenlijk maar weinig commentaren die het geringe effect van dat soort studies betwijfelden. En dan ging het met name over nudges. Maar er waren natuurlijk wel wat kritische geluiden. En er was één commentaar dat ik echt heel ongemakkelijk vond om te lezen.
Mm-hmm.
Dat was van Taylor. Ja. En die heeft samen met Sunstein, die jij dus net noemde, mm-hmm. een boek ja. geschreven.
Ja.
En die voelde zich echt heel erg aangevallen.
Ja.
Hij schreef in zijn commentaar dat het niet correct is om te veronderstellen dat iframe interventies maar zo'n gering effect hebben.
Mm-hmm.
Hij noemt allerlei beleid dat gebaseerd is op gedragsstudies. En hij zegt dan eigenlijk zoiets als, dus CNL, dat zijn dan die oorspronkelijke auteurs, beweren niet alleen dat ons beleid zinloos is, het is zelfs schadelijk. En hij zegt ook, ik weet niet wie deze auteurs denken dat zich alleen tot het iframe beperkt, maar zeker ik en Sunstein niet.
Ja, ja.
Toen dacht ik echt, dit klinkt echt als een klein kind dat ze zin niet krijgt of zo. Het voelde te emotioneel beladen.
Het is
een
Nobelprijswinnaar, Thaler.
Ja, maar laat je dan niet zo gaan.
Nee, nou ja.
Vond ik.
Ja.
Ik bedoel, je kan het zo schrijven, maar dan voordat je het submit, lees je het nog een keertje door en dan denk je, nou, het kan wel iets minder. Denk
ja, dat
ik.
Vond ik dus ook bij die Sunstein. Die was ook op zijn staart getrapt. En,
het las een beetje alsof ze dit 's avonds laat na zo'n lekkere cocktail. Zo heel boos hebben ze te typen met twee vingers, denk ik dan. En dan meteen hebben ingestuurd zo van zo, dat is de deur uit. Maar ik vond het niet helemaal gepast, maar goed. Deze Thaler zegt ook nog, kijk, we kunnen alleen maar onderzoeken wat we mogen onderzoeken. En daar zitten bepaalde grenzen aan. En die maken misschien juist wel dat we op zulke kleine effecten uitkomen. En hij noemt dat de permission bias. Dus je bent nu eenmaal niet, als onderzoeker, mag je niet alles onderzoeken wat je wil. Hij zegt ook, gedragswetenschappers die kunnen niet gaan experimenteren met beleid. En dat klopt natuurlijk. Dus wat je wel kan doen en wat je mag doen, zijn gedragsstudies op individueel niveau.
Ja.
En dus daarom, dus eigenlijk door hoe het doen van onderzoek in elkaar zit, zegt hij.
Mm-hmm.
Krijg je misschien zo'n focus op iframe studies, maar misschien dus ook wel kleine effecten, want er zit een beperking aan wat je mag doen. En verder haalt hij allerlei studies aan die zeggen dat bepaald beleid in de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk wel degelijk succesvol zijn geweest. Dus we moeten vooral niet denken dat het allemaal niks voorstelt. Over datzelfde punt, dus het geringe effect van die iframe studies, heb ik dus nog twee commentaren gelezen. Die heb ik iets minder uitgebreid voor mezelf samengevat. Er was eentje van Walton en Yeager. En die stellen dat een speciaal soort nudge gemiddelde effecten heeft in plaats van kleine effecten. Dus zij zeggen eigenlijk, niet alle nudges. Ik weet niet waarom ze nou
zijn
specifiek zo.
Nudgeloos.
Ja, precies. Ik weet niet waarom ze zo specifiek focussen op die nudges, want iframe studies zijn natuurlijk breder dan dat. Maar goed, onder bepaalde omstandigheden kun je met nudges dus gemiddelde effecten krijgen. Dus we moeten dat soort studies niet wegzetten als niet nuttig en ons daardoor alleen maar richten op veranderingen van het systeem. Ze zeggen, we hebben beide nodig. Mm-hmm. En dat was ook een beetje de teneur van een stuk of een commentaar van Newell en een hele reeks auteurs. Dus ook van, we hebben allebei nodig. Maar zij zeggen ook nog, als we grote effecten verwachten van nudges, dan komt het doordat we uitgaan van wat ze zouden kunnen doen.
Mm-hmm.
Dus we hebben eigenlijk te grote verwachtingen van wat ze kunnen.
En dan valt het altijd tegen.
Precies. En dat is natuurlijk ook wel zo, want resultaten worden altijd heel groots gepresenteerd. Ook als je hele kleine effecten hebt, dan moet jij als wetenschapper toch in je discussie zetten, dit is een super belangrijke bevinding en dat heeft implicaties voor beleid op allerlei verschillende terreinen.
Mm-hmm.
Dat moet niet, maar... Nou, misschien inmiddels niet meer, maar vroeger wel. En dat stond er gewoon, geef aan
wat
hoe
de
deze bevinding
zijn.
Relevant is voor een breder publiek buiten jouw eigen vakgebied en zo. Dus dan word je wel geforceerd om daarover na te denken en dat op te schrijven. Dat is nu misschien wel weer anders, maar goed. Dat draagt dus wel bij aan dat we teleurgesteld zijn over de grootte van de effecten van nudging studies. Dus we moeten iets doen aan verwachtingsmanagement.
Ja, dat vind ik zelf een beetje een slap argument. Maar daar komen die auteurs vast nog wel op terug. Mm-hmm. En wij dus ook later.
Ja.
Dat stuk heb ik dan zelf niet gelezen. Het volgende commentaar dat ik heb is van Eric Johnson. En Eric Johnson die zegt, iframe oplossingen worden ook door bedrijven gebruikt. Hè? Bijvoorbeeld door Airbnb of wat dan ook. Die gebruiken ook iframe interventies. En omdat die dingen dus zo vaak voorkomen, hè, bij Airbnb of Amazon, zullen ze toch wel moeten werken. Dus het is waarschijnlijk niet zo dat die nudges helemaal nooit werken. Want anders zouden bedrijven ze niet inzetten. En ja, dat is op zich wel een goed punt. Maar verder is Eric Johnson het helemaal eens met de auteurs. Dus hij heeft alleen een kanttekening van, en dat vind ik op zich een interessant idee, van waarom gebruiken bedrijven dan dat soort interventies zelf?
Mm-hmm.
Dus dat zou dan nog iets zijn om nader te bekijken. En hij stelt verder ook voor dat je dus wel ook mensen inzicht geeft in hun gedrag, maar dat je vooral dan verder oplossingen op S-frame gebied implementeert. Net zoals Chater en Lowenstein zeggen.
Ja, ik heb dat ook in verschillende commentaren gelezen. Dat het wel soms kan helpen om zo'n iframe interventie te doen.
Ja.
Op het moment dat het systeem niet kan veranderen. Want dat kan niet altijd zijn. Maar bepaalde momenten in de tijd waarop je waarop dat kan. Waarop mm-hmm. er ruimte is voor zo'n systeemverandering. En dan ja, zou je anders in de tussentijd niks doen. Maar dan kun je toch maar beter iets met het iframe doen.
Ja, ja. En wat ik ook een beetje, waar ik ook een beetje het gevoel van krijg, ik ken dit gebied verder niet. De onderzoekers daarin, ik kende de namen Chater en Lowenstein, maar ik bedoel, dit gebied ken ik verder niet zo goed. Dus ik weet niet precies wat de verhoudingen zijn binnen dat gebied. Maar van Lowenstein, die zegt zelf in dat originele artikel van, ik was zelf ook zo'n nudge onderzoeker.
Uh-huh.
Dus ik krijg het idee dat dat dus zijn vroegere medestanders het gevoel krijgen dat hij is overgelopen. En
ja.
hem daarom zo vrij hard aanpakken dan. Maar dus een aantal auteurs die zijn het gewoon eens met dat idee van het iframe wordt weggedrukt. Nee, wordt gebruikt om het S-frame weg te drukken.
Ja.
En de laatste auteur die ik dan nog wilde bespreken, dat is Hertwig. En die zegt, het is eigenlijk nog veel sterker dan Chater en Lowenstein zeggen.
Oh.
Het hele vakgebied van de gedragseconomie heeft een preoccupatie met individuele problemen. Dus ze zijn daardoor geobsedeerd.
Mm-hmm.
En het hele vakgebied vertelt een heel simpel verhaal, een narratief. En dat is menselijke wezens zijn feilbaar, lui, dom, hebzuchtig en zwak. En daar is
gaat verhaal.
En daar gaat al het onderzoek over. En natuurlijk ook, dat boek van Kahneman is daar een voorbeeld van.
Ja.
Natuurlijk ook.
Ja.
Gedreven door bevindingen van Kahneman en Tversky. Het heuristieken onderzoek waar wij ook een aflevering aan hebben gewijd.
Ja.
Hebben gedragswetenschappers sombere conclusies getrokken over hoe mensen redeneren. En over menselijke rationaliteit.
Mm-hmm.
Want mensen missen nu eenmaal het cognitieve vermogen om op de juiste manier beslissingen te nemen.
Mm-hmm.
Om dus op een juiste manier op belangrijke momenten de juiste beslissing te nemen. Nou ja, en verder hebben mensen weinig zelfbeheersing. En daarom eten ze steeds weer taartjes en dat soort dingen. Dus wordt er dan gezegd, bijna bij elk belangrijk persoonlijk en sociaal probleem is het zo dat op de een of andere manier mensen falen in het reguleren van hun eigen gedrag. Zij het dat is binnen de context van bredere sociale invloeden. Zegt mijn voormalige collega Roy Bouwmeister. Maar dan zegt hij niet wat dan die bredere invloeden zouden kunnen zijn. Dus dan blijft dat allemaal vaag. En op die manier zegt dus deze commentator Hertwig, hebben gedragswetenschappers steeds de perfecte achtergrond aangeboden voor bedrijven om problemen toe te schrijven aan individuele zwakte in plaats van aan systemische factoren. Dus aan I, het individu, en niet aan S, het systeem.
Ja. Ik zit dan wel te denken, als we dan allemaal zo slecht zijn, hè, als dat het verhaal is en zo dom en zo lui, dan hebben we het toch behoorlijk ver gebracht als mens. En dan zou je eigenlijk ook verwachten dat problemen die we nu hebben door gebrek aan zelfbeheersing, dat we die vroeger ook hadden.
Ja, dat zou je dan wel denken. Hè? Dus hoe is dan de ontwikkeling van de mensheid? Je ziet natuurlijk nog steeds talloze voorbeelden van een gebrek aan zelfbeheersing. Dat is overduidelijk. Maar het is ook zo dat er natuurlijk ontwikkelingen op allerlei gebieden zijn geweest die een beetje moeilijker voorstelbaar zijn als je dit perspectief aanneemt van mensen nemen altijd de verkeerde beslissingen. Ze missen de cognitieve vermogens voor rationaliteit enzovoort.
Mm-hmm.
Maar wat dus deze commentator zegt, en daarin gaat hij dus iets verder dan de originele auteurs, is, hij zegt, het is niet alleen zo dat dus de aandacht voor oplossingen op individueel niveau het overheidsbeleid op een dwaalspoor heeft gebracht, maar minstens zo belangrijk, de fixatie die gedragswetenschappers hebben op cognitieve en gedragsmatige tekortkomingen.
Ja.
En dat retoriek van irrationaliteit en het eenzijdige beeld van menselijke competenties, van wat mensen allemaal niet kunnen.
Mm-hmm. Ja. Hey, en volgens mij waren dat de commentaren die wij eruit hebben gepikt en die we vandaag wilden bespreken. Dus zullen we gaan kijken hoe de auteurs hierop hebben gereageerd?
Ja. Ja, dus om nog even de dynamiek te beschrijven. Het is zo dat auteurs een target artikel insturen naar dit tijdschrift. Dat wordt beoordeeld en als het dan geaccepteerd wordt, dan wordt het gestuurd naar mensen die daar deskundig zijn op dat gebied en eventueel een commentaar kunnen schrijven. Een commentaar van, laten we zeggen, 3 pagina's of zo. Van manuscriptpagina's.
Mm-hmm.
En die worden dan ingestuurd naar het tijdschrift, worden beoordeeld. En die worden dan gedeeld met de oorspronkelijke auteurs en die kunnen daar dan weer op reageren.
Ja.
Dus zo heb je dan 3 componenten eigenlijk. Het originele artikel, de commentaren en de reactie. En we zijn nu bij de reactie. En dan zeggen die auteurs van, wat we zien is, sommige mensen zijn het met ons eens, anderen niet. Sommigen vinden dat we nog niet eens ver genoeg zijn gegaan. Anderen hebben problemen met onze definities.
Ja.
Maar algemeen gesproken, als je kijkt, dan zie je dat er een bepaald beeld wordt geschetst in sommige commentaren, namelijk die van Thaler en Sunstein vooral, waarin er wordt het idee wordt geponeerd van, er is gewoon een algeheel onvermogen om te gaan met grote problemen, zoals klimaatverandering, obesitas, stijgende gezondheidszorgkosten enzovoort.
Ja, dus we kunnen het gewoon niet.
We
en
kunnen
daarom
het niet.
Gebeurt
en iedereen
er
is van goede wil, maar het lukt gewoon niet.
Ja.
En dat komt dan omdat er onduidelijkheid is over wat is nu precies het probleem. Of er is oneenigheid over wat is nu de juiste oplossing.
Ja, dat klopt dus ook wel.
Ja, en dan zeggen deze originele auteurs, dat is een manier om dit allemaal te interpreteren. Van, we zijn allemaal goede vrienden en we hebben de beste bedoelingen. Maar waar zij voor staan is het conflictmodel. En het conflictmodel dat zegt, die problemen die we hebben, die ik net noemde, die blijven voortbestaan. Omdat er gewoon een groep mensen is die er een belang bij heeft om de status quo te handhaven.
Ja.
Dus die schadelijke uitkomsten voor velen zijn soms juist voordelig voor bepaalde deelnemers in wat zij dan noemen het spel.
Ja.
En dat bemoeilijkt nou juist de hervormingen. En je hoeft helemaal geen complotdenker te zijn om te begrijpen dat veel beleidsdebatten die gevoerd worden over die aanhoudende sociale problemen die we hebben, dat die nep zijn.
Mm-hmm.
Natuurlijk zullen mensen die, zeggen dus die auteurs, die profiteren van de status quo, voortdurend proberen twijfel te zaaien over onderzoek. Dus dan zeggen ze van, het is nog niet overtuigend. Het bewijs is niet sterk genoeg. Of ze pleiten eindeloos voor meer onderzoek.
Ja, subsidiëren.
Ja, dus er moet meer onderzoek gedaan worden voor de actie wordt ondernomen. En vaak is het dan zelfs zo dat ze zelf de mogelijkheid om dat onderzoek uit te voeren blokkeren. Dus volgens het model van Chater en Lowenstein is dit dus wat er aan de hand is.
Mm-hmm.
Het is niet dat we allemaal vrienden zijn en met de beste bedoelingen vastlopen. Nee, sommige mensen willen het vast laten lopen, want dat is in hun voordeel.
Ja.
En daarom zijn wij geen complotdenkers, zeggen ze. Maar is de benadering van die andere incorrect.
Mm-hmm.
En als zij dus door blijven gaan met hun nudging onderzoek, dan ja, kunnen ze op zijn hoogst marginale invloed hebben. En volgens hun perspectief zal de gedragswetenschap voornamelijk bijdragen aan een beter beleid door te helpen van het overwinnen van de speciale belangen die de hervormingen van het S-frame blokkeren.
Mm-hmm.
Dus ja, zij eigenlijk in reactie op dus het verwijt dat ze complotdenkers zijn, articuleren ze hun positie nog wat sterker. En nog wat duidelijker geven ze aan van er zijn gewoon mensen hier die niet het beste met ons voor hebben, die belang hebben bij hoe het is. En gedragswetenschappers helpen ze daarbij in zekere zin.
Ik denk niet dat de mensen die dat commentaar hebben geschreven hierdoor overtuigd zijn.
Nee, dat denk ik
dus
ook niet.
Dus dat je zegt, dus dat je je punt nog een keer maakt, maar dan nog wat sterker en zegt, wij zijn echt geen complotdenkers. Ik denk niet dat ze daardoor overtuigd zijn. Maar ik heb zomaar het gevoel dat die mensen er sowieso niet samen uit gaan komen.
Nee, waarschijnlijk niet.
Nee. Ik had dus een aantal commentaren gelezen die gingen over dat die effecten zo klein zijn.
Mm-hmm.
En die eerste van Thaler ging dan over, ja, er zijn nou helemaal beperkingen aan wat je kunt doen qua onderzoek. Je kunt niet experimenteren met beleid en daarom zijn die effecten zo klein. Dat betekent niet dat dat die nutjes en zo geen effect hebben, maar in het lab krijg je gewoon kleine effecten. En dan zeggen de oorspronkelijke auteurs, ja, als zulke soort beperkingen, er zitten natuurlijk beperkingen aan als je onderzoek doet, maar dan geldt dat natuurlijk voor allerlei onderzoek. Dan is dat niet specifiek voor onderzoek naar nutjes bijvoorbeeld. Dus als je dan de effecten van nutjes vergelijkt met andersoortige effecten bijvoorbeeld, en ze komen nog steeds kleiner uit, dan kun je niet zeggen dat komt omdat alleen nutsonderzoek beperkt wordt en ander onderzoek niet. Dus zij zeggen, ja, er zitten beperkingen aan onderzoek, dus ze geven Thaler wat dat betreft gelijk. Maar dat is geen goed argument om te zeggen dat de effecten van nudging worden onderschat.
Nee, oké. Okay.
Dat is eigenlijk wat zij zeggen.
Ja.
En dan over dat er een speciaal soort nudge is met gemiddelde effecten. Daarvan zeggen ze, ja, dat kan best kloppen. Mm-hmm. Dat er een speciaal soort nudge is met een groter effect. Maar ja, dan moeten we wel weten onder wat voor omstandigheden specifieke nudge dan werkt. Want anders hebben we er nog niks aan. Je kunt zeggen, ja, in sommige situaties werkt het wel eens of zo. Of werkt het wel eens beter.
Mm-hmm.
Maar goed, als je er dan gebruik van wil maken, omdat er grotere effecten zijn, moet je wel weten wanneer zo'n groter effect dan optreedt.
Ja.
En ze zeggen dan, ze besluiten dan met zoiets als, nou ja, de toekomst zal het uitwijzen. Er inderdaad een bepaald type nudge is met een groot effect dat we wellicht beter kunnen inzetten. En dan ging het nog over of de soorten frames, de I-frame en de S-frame, of die nou complementair zijn of niet. Dat is iets wat in meerdere commentaren naar voren kwam. En dus dat mensen zeiden, ja, het is niet zo dat I-frame alleen maar slecht is en afleidt van dat S-frame en dat we alleen maar dat S-frame onderzoek moeten gaan doen, maar ze bereiken andere dingen en ze zijn complementair, dus we hebben ze allebei nodig. Daar reageerden ze ook op. Maar eigenlijk vond ik dat een beetje raar dat in zoveel commentaren terugkwam.
Mm-hmm.
Omdat ik zelf vond dat ze dat in hun oorspronkelijk artikel best wel goed hadden uitgelegd. Volgens mij hebben we dat ook in de podcast genoemd. Dat je niet hoeft te kiezen.
Nee.
Het is niet zo dat je of het I-frame of het S-frame gebruikt.
Ja.
Sterker nog, ze geven dat voorbeeld van het succesverhaal van tabak.
Ja.
Dus ze stoppen met roken,
mm-hmm.
de invloed van de tabaksindustrie en hoe dat succesvol is aangepakt, dat probleem. En daarin zeggen zij gewoon dat daarbij beide frames zijn ingezet.
Ja.
Dus ik weet niet waar mensen het idee vandaan haalden dat die auteurs zeiden dat ze moesten kiezen of zo.
Nou, misschien dat ze het niet helemaal goed gelezen of
dat zou
niet
kunnen.
Het hele artikel. Want wat jij nu zegt, dat kan ik me heel goed herinneren, dat in dat artikel staat.
Ja.
Natuurlijk kan ik het herinneren, want ik
dat
had het artikel
fijn.
Vorige week gelezen. Maar dat staat er duidelijk in, inderdaad, ja.
Ja, dus ik vond dat... Nou ja, daar hebben ze dus nogmaals op gereageerd. En ze hebben een soort van het boetekleed aangetrokken door te zeggen... Misschien hadden we dat... we bedoelden het wel zo, maar misschien stond dat niet zo duidelijk in de paper.
Ja, maar dat doe je altijd.
Ja, dat weet ik. Ja. Ja. Je gaat nooit zeggen... Hey sukkel, je hebt het niet goed gelezen, want dat hebben we zeker wel gezegd.
Nee, je zegt dan altijd, ik moest er in het begin heel erg aan wennen. Want het is alsof je moet jezelf geweld aan doen om zoiets te schrijven. Van, je denkt eigenlijk, hey idioot, dat staat hier.
Ja.
Maar dan moet je zeggen, misschien hebben we het niet duidelijk uitgelegd.
Ja. Je moet altijd heel beleefd blijven. En ik heb ook altijd geleerd dat ook als je reageert op reviews bijvoorbeeld. Dus dat andere mensen commentaar hebben op jouw onderzoeksvoorstel of jouw paper. Dat je dan dus ook die emotie min of meer moet uitschakelen. Moet je in ieder geval niet vertalen naar wat je op papier zet. Maar volgens mij hebben die twee, Sunshine en Thaler, dat advies nooit gekregen.
Nee, nee, dat is zo. Je moet vaak even wachten. Ik had in Amerika een voorzitter van onze vakgroep. En die zei, dat was nog in de tijd dat je memo's schreef. En die zei van, als ik dan een boze memo naar de decaan geschreven heb... Dan stop ik hem altijd in mijn la. En dan schrijf ik de volgende dag een andere memo. dat advies heb ik mezelf wel ter harte genomen.
Met mails heb ik dat ook wel eens gehoord. Ja. Hè? Als je echt boos bent ergens over. Je kunt wel meteen een mail schrijven. Dan ben je het in ieder geval een beetje kwijt. Maar verstuur hem dan nog niet.
Nee.
En lees hem dan nog even een keertje na. Voordat je hem wel de deur uit doet.
Ja, inderdaad. Dus het is altijd goed om op papier althans dan
de high road te
nemen.
Ja. Ja.
Nou ja, dat was dus ons frame-avontuur, zeg maar. En wat is nu jouw algemene indruk? Want we hebben 84 pagina's verwerkt.
Mm-hmm.
En 84 pagina's later. Wat is dan jouw idee?
Nou ja, je zou kunnen zeggen het is vrij... negatief allemaal, omdat het gaat over onderzoek dat gedaan wordt waar we hoge verwachtingen van hebben, maar die eigenlijk tot niet zoveel leiden. Maar ik ben toch wel licht positief, omdat ik denk als we inderdaad meer naar S-frame oplossingen gaan zoeken, dan is er misschien wel hoop om grote problemen aan te pakken.
Ja, dus het is in die zin, ja, daar ben ik met je eens. Is het, voor mij was het ook een soort eye-opener van, we kunnen wel steeds studies doen om aan te tonen dat die nudge-effecten klein zijn of niet bestaan.
Mm-hmm.
Maar what's the point? Het is beter om eerst het probleem te analyseren, zoals nu deze auteurs hebben gedaan.
Ja.
En dan te kijken van, hoe gaan we dan verder?
Ja, toch?